No one is declaring victory yet. That would be premature, aldus Jerome Powell, president van de Federal Reserve. Nou, het is de tijd van de kerstborrels en de kerstpakketten. En Powell heeft wel een kerstpakket uitgedeeld afgelopen woensdag. Corné, wat vind jij?
Ja, dit is wel een heel prematuur kerstcadeautje. En eentje waar ook heel veel mensen niet op hadden gerekend. Je zag dat iedereen wel dacht van, nou ja, god, de markt gaat er wel vanuit dat iedereen een renteverlaging verwacht. Er waren 4 renteverlagingen voor 2024 ingeprijsd. En na Powell's opmerkingen waren dat er maar liefst 6. Terwijl de dotplot, wat de Fed-leden zelf allemaal willen, daar zag je dat er maar 3 renteverlagingen worden ingeprijsd. Maar goed, hij zei, we hebben het over renteverlagingen en dat was het grote cadeautje.
Nou, een enorm cadeau. Welkom bij de IX-podcast van 15 december 2023. Mijn naam is Peter Paul de Vries. Ik ben CEO van Valuate en commissaris van IX. Ik mag vandaag de host zijn en u hoorde al onze speciale gast, Corné van Zijl, vermogensbeheerder bij Cardano, beurscommentator, een echte beursveteraan. Kan je een beetje met die omschrijving leven, Corné?
Ja hoor, hoe grijzer mijn haar wordt, hoe beter ik omschrijving beursveteraan is.
Ja, ik ken je al heel lang. Er was meer haar aan de bovenkant. Nu is er een baard voor in de plaats gekomen. Dat is een ander onderwerp. We hebben een aantal onderwerpen die we gaan bespreken vandaag. Dat zijn, het eerste onderwerp is Corné van Zijl zelf natuurlijk. De brede markt, het rentefeestje van de afgelopen week, met daarbij de grootste stijgers en dalers. Ons prachtige beleggingsblad IEX Expert. Het bedrijfsnieuws, Avantium, Ebisco. Heb je vast iets leuks over te vertellen, Corné? En dan komt het leukste, de dilemma's. De beurstombola. We gaan straks vragen uit de grote bak hier pakken en dan elkaar daarmee confronteren. De glazen bol 2024. Het eerste onderwerp is Corné. Ik vind het ontzettend leuk dat je hier zit. We kennen elkaar al natuurlijk heel lang. En ik weet dat jij iemand bent die helemaal fanaat is op het gebied van beleggingsontwikkelingen. Beursbedrijven, beursontwikkelingen. Dat je er gewoon de hele dag in zit. Sinds wanneer beleg jij?
Sinds 1982.
1982. Ik ben begonnen op mijn 15e, dus dat zal dat is net iets later. Ik denk goed getimed.
Ik ben net iets later begonnen, ja.
Ja, nee, ik ben iets later begonnen.
Jij bent zo jong natuurlijk.
Ja, jij bent 2 jaar ouder. En jouw eerste belegging?
Ja, dat was een dollar optie. Daar heb ik geld mee verdiend. Dat was eigenlijk het meest stomme wat je kan doen als je als particuliere belegger net begint en van toeten nog blazen weet. En dan ook nog eens winst maakt, dan denk je het allemaal te weten. Eigenlijk moet je gewoon beginnen met een goed verlies. Dat is voor het leerproces het beste en heb je later het meeste van.
Maar goed, die dollar optie ging dus heel goed.
Ja.
En toen ben je overmoedig geraakt.
En dan ben ik overmoedig geraakt. Dus complete studiebeurs in Hoogover is gestopt. Want Goldman Sachs zei dat hij naar de 120 ging.
Oké. Nou, dat staat er nog steeds. Dat heet tegenwoordig Tata Steel. En ik zat te denken, wat weten we nog niet van jou en wat houd je verborgen voor ons?
Veel dingen hou ik verborgen en dat wou ik ook zo houden.
Oké.
Nee, ja, god. Wat je niet van mij weet. Ja, ik ben zo'n open boek dat volgens mij de meeste mensen van alles wel van mij weten.
Wat ik wel heel leuk vind is dat je in koud water zwemt. Dus de zee ingaat in de wind. Wat is de laagste temperatuur die je gehad hebt dit jaar?
Dit jaar ben ik een beetje mietje geweest. Daar heb ik ook niet zoveel geweest. Maar wel eens met onder het vriespunt de zee in is wel leuk.
Ja.
Maar de zee was nog niet bevroren.
Ik heb het tot 14,8 graden gered. Maar ik vond het vreselijk.
Ben jij een stuk stoerder dan ik?
Nou, zeker niet. Zeker niet. Goed. Je beste belegging, Corné, ooit?
Mijn beste belegging ooit? Jeetje. Ik heb een van de leukste vind ik wel OCI toen de CEO ging kopen. Dat was iets €12 of zo. En dan weer op €40 eruit. Dat zijn wel de hele leuke dingen. Of Fugro met die plaatsing waarbij je weet, oké, nu is het bedrijf gered. Nu hoef je geen zorgen meer te maken. En door die plaatsing ging de koers zo hard naar beneden toe. Ja, dat zijn wel de leukste beleggingen, moet ik zeggen.
Oké. En je slechtste ooit, dat was niet die dollar optie dus, maar...
Mijn slechtste ooit?
Ik hoorde je over Axis klagen, dat was bij BNR.
Ja, maar daar heb
maar
ik nooit
niet je slechtste ooit?
Nee, want daar heb ik ook nooit in belegd. Okay. Dat, ik heb zoveel slechte beleggingen, want dat hoort er ook gewoon bij. Ik heb me beschermd. Ik denk dat de eentje wel leuk is dat ik me op het juiste moment een bescherming heb gekocht op de AIX. En dat was oktober, had ik daar behoorlijk wat geld mee verdiend. En die loopt per vandaag waardeloos af, want ik heb geen afscheid genomen.
Oké. Nou ja, zo erg is dat ook weer niet. Nou, laten we maar gelijk van start gaan. De brede markt, het rentefeestje van Paul. Je zei het al, het is compleet onverwacht. En ik heb de quotes er nog bijgenomen van 1 december. Zolang is dat nog niet geleden. 12 dagen voor afgelopen woensdag. Toen ging het nog over... we hebben nog geen overwinning op inflatie en de markt rekent zich rijk. Wat is er gebeurd met Paul in de tussentijd?
Ja, ik heb heel veel analisten, economen gelezen ook. En er is over het algemeen een groot vraagteken waarom die zo gedraaid is. Het gevolg is wel in ieder geval, het maakt niet uit waarom het zo is. Hij denkt dat zo en de rest van de Fed-leden blijkbaar ook. En daardoor heb je dus zo'n extreme rentedaling gezien. Ik heb eens even nagekeken. Je hebt nu, je bent van 5% naar 3,9% gegaan in 2 maanden tijd op 10-jarige treasuries. Dus 1,1% procentpunten. En om dat soort bewegingen te zien, moet je echt in een enorme crisis zitten. Zoals in corona of zoals tijdens de grote financiële crisis van 2007. Ergo, je hebt nu die enorme rentedaling zonder een crisis. Dus ik zit nog eventjes...
Maar is hij nou bezweken voor druk? Want het is natuurlijk zo dat het bedrijfsleven enorm aan het klagen was. En ook economen, vet is veel te streng en... De rente moet omlaag. Dus er stond veel druk op hem. Is hij daarvoor bezweken?
Nou ja, ik denk... Ik zie niet in dat Powell zo snel zou bezwijken. Maar het is wel... Het is wel bijzonder, die draai die hij gemaakt heeft. Zeker omdat de economie er gewoon geen last van heeft. De arbeidsmarktcijfers gaven aan dat de werkloosheid van 3,9 naar 3,7 daalde. En je zit dus bijna op full employment. En je geeft aan dat de rente verlaagd moet worden. Dat vind ik wel bijzonder. En inflatie is nog een stuk hoger dan waar je heen wil. Maar hij zegt, ja, ik ga nu alvast een beetje gas bijgeven. Want ik denk dat we als we uitrollen, dat we dan toch wel bij die 2% aangekomen.
Ja, en vergeleken bij het kerstcadeau van Paul is het cadeautje van Lagarde maar minimaal, toch? Die hint op hetzelfde, maar ze zegt wel duidelijk... Ja, ik zie aan de andere kant dat de inflatie aan het stijgen is. Het is gewoon een gemixt verhaal.
Ja, en het grappige is, als je naar de Inflation Surprise Index kijkt in de Verenigde Staten, die is aan het stijgen juist. Dus daar lijken er wat meer inflatie langzaam wat tegenvallers te zijn, ondanks dat je de echte inflatiecijfers ziet meevallen. En in Europa is het tegenovergestelde. Daar zie je juist dat die Inflation Surprise Index aan het dalen is. Dus hoe ze tot die conclusie komen, ja, dat is mij een beetje een raadsel. Wat ik wel opvallend vond, is dat eigenlijk mevrouw Lagarde een streng cadeautje had. Want ze ging de PPP afbouwen. De pandemic, het purchasing program. Dat nu aan het eind volgend jaar langzaam naar beneden gaat. En dat werd wel een keertje tijd ook. Corona is al een tijdje voorbij.
Maar het onttrekt geld aan
Dat onttrekt geld inderdaad. Dus dat is in feite negatief. Maar toch zie je ook hier natuurlijk net... naar aanleiding van wat er in Amerika gebeurd is... bij ons de rente erg uithalen.
Ja. Nou, kijken we even naar het scorebord van de afgelopen week. AIX nu, 7,94. We spreken vrijdagochtend. En wat zal het zijn? Iets over 11. De Dow Jones 37,248, plus 2,8% deze week. De Nasdaq 2,5% omhoog, nog niet eens zo spectaculair. Maar als we in Nederland kijken, Philips bijna 10% omhoog. ASMI, ASML 6% omhoog. En bij de midcap 27% bij OCI die je net noemde. En 18% bij Alf. Het is echt een feestje hier, Corné.
Het is echt ongekend, maar... Het leuke was dat november ook al 6,5% heeft opgeleverd. En nu met deze procenten erbij is het... Het grappige is ook wel, het past ook precies in de eindejaarsrally... zoals je een traditionele eindejaarsrally hebt. Die begint dan een beetje in november, loopt door in december. En dat zien we nu ook. Maar ja, ik vind alleen maar een eindejaarsrally als reden om te gaan kopen... altijd een beetje mager. Maar goed, we hebben dus nu ook die forse lagere rente. En dus ik snap al waarom die koersen omhoog zijn.
Ja. Oké, goed. Nou, zijn er bepaalde beursfondsen die voor jou opvallen?
Ja, ik vind OCI wel bijzonder dat er We hebben 40 gezien. We zien nu een koersstijging vanaf flink lagere niveaus op basis van overnameverhalen. Dat vind ik eigenlijk wel de meest bijzondere die er is.
Ja, oké. Okay. Nou goed. En
jij?
Nou, ik vind Philips op zich wel bijzonder dat hij bovenaan staat. Maar ik vind Alfa ook een enorme stijging. 18% in een week. Ongelooflijk. Wat ik leuk vond van de week. Kijk, we praten hier altijd over de aandelenmarkt. En dat zijn dan aandelen die tussen beleggers van eigenaar verwisselen. Maar de functie van de beurs is ook om geld te verstrekken aan bedrijven. En we hadden natuurlijk twee bedrijven die geld nodig hadden en dat aan het ophalen zijn. Dus Ebusco en Avantium. Ebusco omdat ze hun eigen prognoses niet halen en extra geld nodig hebben. En Avantium omdat ze natuurlijk ze willen natuurlijk fabrieken bouwen en hun expansie financieren. Dat is natuurlijk early stage. Welke van de twee vind je het leukste van die twee? Dat zal mij een nieuwe economie eigenlijk.
Ja,
elektrische bussen en nieuwe plastics.
Het grappige is, ik vind dat in beide heb je dat ze dus heel veel moeten investeren. En in beide zie je dat ondanks het feit dat het de toekomst zou zijn, het niet allemaal van een geëffend pad gaat. En in beide zie je dus ook dat de enorm gestegen kosten, dat een probleem gaat worden. Dus de inflatie wordt voor dat soort bedrijven die veel geld moeten investeren echt wel een probleem. En dat zie je. En dus moeten ze ook weer kapitaal ophalen. Dus ik vind beide allemaal een mooi voorbeeld van wat er gebeurt als de rente gaat stijgen, als de inflatie gaat stijgen en waar we dit soort bedrijven last van hebben. Dat zie je eigenlijk in brede zin. Alle sectoren die veel investeringen nodig hebben, zie je dus dat ze het erg moeilijk hebben, omdat die geldstromen natuurlijk nu eenmaal opdrogen bij dit soort rentes.
Ja.
En de inflatie stijgt.
Maar goed, vind je het verstandige beleggingen voor de lange termijn? En misschien iets breder, early stage, waar zo nu nog geld nodig is?
Nou, bij dit soort bedrijven, ik vind het goed dat ze er altijd zijn. Ik heb er zelf altijd wat moeite mee om in te beleggen. Ik ben meer de value belegger. Ik mag trouwens niet meer in privé aandelen beleggen. Of privé mag ik niet meer in aandelen beleggen. Ik mag alleen kopen wat ik
Wil je daar nog even over klagen?
Nee hoor, het is wat het bedrijf besloten heeft. En aan mij om te besluiten of ik daarmee akkoord ga of niet.
Is het besluit van het bedrijf of is dat onder druk van AFM of DNB of toezichthouders?
Nee, we hadden vrij soepele regels. We gingen ervan uit dat iedereen netjes zich houdt aan normen en waarden. En je moest alles wel natuurlijk melden. Wat je deed en voordat je de transactie deed, moest je eerst de melding gedaan hebben en een toestemming vragen. Nou ja, dat voor de rest mocht je in principe alles kopen. Dat kon. Dus, maar we slaan nu wel door naar de andere kant. Ja, het is zoals het bedrijf dat vindt. Ja, dan moet het bedrijf het weten.
Ja.
En nogmaals aan mij.
Dus dit is eigenlijk een belangrijk moment. Corné stopt met zelf beleggen.
Nee, want wat je hebt mag je nog wel houden.
Ja, maar wat is dan je laatste?
Je mag wel in indexfondsen.
Wat is dan de laatste echte belegging die je hebt gedaan die nog mocht?
Ik heb snel nog even wat heb ik gekocht? Flow Traders, Just Eat Takeaway heb ik nog wat gekocht. SBM geloof ik.
Oké, nou dat is toch
allemaal op zich simpele
een leuke tip die je daarmee geeft, want dat vind je dan goed. We spraken elkaar 5 jaar geleden en toen vroeg ik jou, Corné, als de beurs nou 5 jaar dicht is, wat zou je dan nu kopen? En toen zei je Just Eat Takeaway. Ik denk dat het ongeveer 5 jaar is, ik moet even terugzoeken. En in het begin ging die koers alleen maar omhoog. En elke keer als ik Just Eat zag, dan dacht ik aan Corné. Ik denk, die Corné.
Is dat zo?
Ja, die Corné die heeft dat heel goed gezien. Maar hoe zit het nu? Want het is natuurlijk enorm gedaald, het aandeel. Waardering is laag. Maar wanneer komt er echte winst bij Just Eat? Want ze hebben alleen maar genormaliseerde EBITDA's waar ze mee pronken. Maar echte netto winst onderaan de streep.
Nou, dat moet wel binnen een paar jaar kunnen, denk ik. En het grappige is, het is een van mijn succesvolste beleggingen geweest. Het voordeel is, ik hoef niet zoals Buffett te wachten tot het op lange termijn op winst is. Dus ik heb een paar keer winst genomen. En je hebt echt enorme winsten kunnen maken. En ja, het is wel een van de prettigste beleggingen in mijn portefeuille, moet ik zeggen.
Okay, just...
Maar dat winst nemen, dat kan dus nu niet meer. Want als ik nu winst neem, dan ben ik het ook kwijt en mag ik het ook nooit meer terugkrijgen.
Nooit...
Dus nu moet ik het op zijn Buffets doen.
Oké, okay, nou dat is op zich wel goed om dat geforceerd te doen. Misschien nog even over het algemeen, want je hebt nu gezegd, ja, die rente is enorm hard gedaald in een korte tijd. Hebben we nou een beetje de winst die we volgend jaar zouden kunnen boeken met de beurs, hebben die nu stiekem al in de laatste anderhalve maand genomen?
Je haalt me de woorden uit de mond.
Echt waar?
Ik ben het helemaal met je eens. Ik denk met name op obligatiegebied, alle mogelijke renteverlagingen waar beleggers op hoopten voor het komend jaar, heb je denk ik nu al gehad. En ja, wat dat betreft zit het er al in. De Duitse rente is van 3 naar 2 gegaan. De Amerikaanse rente van 5 naar onder de 4. Dat zijn al zulke enorme bewegingen. Ik weet niet wat je nog meer zou mogen verwachten.
Maar goed, heel veel beleggers denken, ja, de rentedalingen die komen volgend jaar. En dan gaat ook de kapitaalmarktrente dalen.
Nou, nee, maar inderdaad.
Maar misschien denk jij dat helemaal niet.
Nou kijk, ik verwacht een economische afzwakking. En dan heb je over het... De economie is de belangrijkste factor in de kapitaalmarkt als het over obligaties en rente gaat. Om de simpele reden, op het moment dat het goed gaat met de economie, is er dus meer vraag naar geld, gaat de prijs van geld omhoog. En dan heb je allemaal nog randverschijnselen als de overheid heeft te grote tekorten en die heeft wat moeite om obligaties te plaatsen. Maar dat is allemaal in de marge. De belangrijkste factor is en blijft nog altijd wat er met de economie gebeurt. En als de economie afzwakt, dan heb je over het algemeen een lagere rente.
Maar goed, we hebben dus in Nederland nu 2,4% rente op de 10-jaarslening. En een inflatie van rond de 3%.
Ja.
Hoeveel kan dat dan nog omlaag?
Nou, is die niet zoveel meer, denk ik. En ik vind het altijd leuk dat mensen naar inflatie kijken. Maar inflatie is er nou eenmaal. En of je nou 2% krijgt of 5%, maakt eigenlijk niet zoveel uit. Vorig jaar had je dus een hele hoge inflatie en een lage rente. En nu heb je een hogere rente en een lagere inflatie. Dus...
Maar goed, de reden dat ik het zeg is, wat hou je daar als belegger aan over? En als er 3% inflatie is en 2,5% rente, verlies ik elk jaar 0,5%. En in ieder geval voor mij is dat een hele goede reden om geen obligaties te kopen.
Nee, inderdaad. Ik heb ook geen obligaties. Ik heb ook hier wat indexfondsen. Dat zijn dan de coco's die daarin zitten. Omdat daar denk ik de relatieve rente die je krijgt nog te hoog is. Die hebben nog steeds niet de klap ingehaald die ze tijdens de bankencrisis eerder dit jaar hebben ingehaald. Dus dat vind ik een redelijk alternatief. Maar voor de rest, ja, als die rente al zo gedaald is, als je een vermogensrendementsheffing van 2% hebt en je krijgt 3% op obligaties, of 2% dus tegenwoordig, dan mag je dus al het rendement wat je maakt, mag je dus aan de belasting gaan geven.
Maar wil je nou eigenlijk zeggen dat de vermogensrendementsheffing veel te hoog is?
Voor obligaties.
Dat is wel heel handig.
Voor obligaties.
Ze gaan een kabinet vormen en dan moet er een regeerakkoord komen.
Nee, maar heel simpel, populisme, wat je dus nu in het kabinet terugziet, die denkt niet echt aan mensen die last hebben van vermogensrendementsheffing. Maar het blijft de feit dat op het moment dat je boven je vermogensrendement of boven je vrijstelling uitkomt en je hebt een obligatie en je krijgt daar dus 2% op en je brengt alles, mag je dus naar de belasting brengen. Ja, dat ga je natuurlijk niet doen als belegger.
Ja.
Nou, ik weet niet wat jij wil. Ik gun de staat van alles, maar nou, niet ja, al mijn rendement.
Nou, je hebt het over populisme. Beleggers staan er niet heel goed op in Den Haag. Ik geloof ook niet dat er heel veel beleggers in de Tweede Kamer zitten nu. Maar dat zouden we eens een keer moeten onderzoeken. Ik ga even naar de halve reclame. Want deze podcast wordt natuurlijk mogelijk gemaakt door IEX. En ook betaald en georganiseerd door IEX. Dus ik pak hier het blad erbij. Had jij het al gezien,
ik had het nog niet gezien. Het ziet er weer strak uit.
Nou, zeker. Een van mijn favoriete sectoren is de luxe sector. En die staat er uitgebreid in. LVMH, Louis Vuitton, Kering, waar Gucci in zit. Ken ik al heel lang. Die stonden ooit op de Amsterdamse beurs. Buitengewoon mooi artikel. Met hele goede tips op het gebied van luxe aandelen. Dus ik beveel iedereen aan om, nou ja, überhaupt al IEX-abonnee te worden en het blad goed te lezen.
Ah, ik ga het artikel over Wereldhaven lezen, want dat vind ik wel interessant. Ik heb zelf geen aandelen erin, maar ik vind het een buitengewoon interessant aandeel. Ik denk dat dat wel mijn meest mislukte belegging is ooit is, waar je net naar vroeg. Okay. Maar ik vind het leuk om te zien dat ze nu op de goede weg zijn en dat ze een mooie overname hebben gedaan en geplaatst met aandelen, of betaald met aandelen. Dat vond ik wel een bijzondere. Waardoor de koers weer onder druk staat.
Ja, nou ja, op lange termijn doet vastgoed het veel beter dan vastgoedfondsen. Maar dat is een ander onderwerp. Fijn dat je een compliment geeft over het blad. Kunnen we je een keer interviewen, Corné, voor het blad?
Vanzelfsprekend.
Nou, dat vind ik hartstikke leuk. Hele mooie artikelen. Er staat ook nog een stuk in over Disney versus Netflix. Inderdaad, het artikel over Wereldhaven. En wilt u nou dat blad een keer in huis hebben, eenmalig, dus niet als u dat vorige week ook al gedaan heeft, stuur dan de actiecode IEX24 naar info@iex.nl. Dan gaan we door naar het allerleukste onderdeel van deze podcast. Althans, dat was mijn verwachting. Voor ons ligt een bak met stellingen en dilemma's. Jij pakt er een, lees hem voor of ik lees hem voor. Jij moet reageren. En voor jou ligt ook een aantal cijfers, 1 tot en met 10. En jij schuift dan het cijfer naar voren dat overeenkomt met hoe jij in die stelling staat. Dus als je het ermee eens bent, wordt dat een 10. En als je het er helemaal mee oneens bent, wordt dat een 1. Gaan beginnen. Jij trekt er eentje.
Laat ik deze eens even nemen. Eens even kijken. Stelling. Elon Musk is een zeldzame genie. Beleggers gaan nog veel geld aan hem verdienen. Of Elon Musk is een gevaar voor zijn bedrijven. En dat heeft hij bij Twitter duidelijk laten zien.
Nou, Corné.
Ik denk dat hij een genie is, om de simpele reden dat zie je bij Tesla en dat zie je bij SpaceX. Dus als het over techniek gaat, wat ook nog eens flink gesubsidieerd wordt, kan hij een bedrijf heel goed runnen. Maar hij is dermate doorgeslagen en gekke Henkie aan het worden dat hij bij Twitter laat zien dat hij dat een bedrijf ook finaal naar de knoppen kan helpen. Ondanks die ongelooflijk sterke marktpositie die hij heeft.
Dus wat zou de antwoord
voor
dan zijn?
Voor mij wordt het gewoon een 10.
Oké. Nou, ik pak de volgende. Deze neem ik niet. De succesformule van Warren Buffett en Charlie Munger is uitgewerkt. Of Berkshire Hathaway blijft nog jaren de S&P outperformen.
Nou, de S&P outperformen is al een heel tijdje niet meer zo. Want ze zijn zo groot geworden dat het de S&P is. Dus als je naar de afgelopen jaren hebben ze het alweer aardig gedaan. Maar daarvoor hebben ze de S&P... Ik denk over een periode van 10, 15 jaar niet meer outperformed. Maar dat is ook logisch. Als je op een gegeven moment zo groot wordt, kan dat ook niet meer.
Oké. We hadden afgesproken dat jij zo nu dan spontaan zou vragen, wat vind jij ervan?
Ja, wat vind jij ervan?
Nou, dat vind ik nou heel aardig. Ja, ik ben daar natuurlijk een paar keer geweest in Omaha, Nebraska. En ik zie dat ze in Coca-Cola zitten. En Coca-Cola doet het ook al jaren slechter dan de markt. En die hebben eigenlijk veel te zoete producten. En dat is toch helemaal niet zo verstandig. Maar ze kunnen er helemaal niet meer uit. Dus die hele portefeuille zit gewoon helemaal vast. En daarom vind ik eigenlijk nog knap dat ze het nog best goed doen. Maar ik ben het met je eens. Beter dan de markt zal het niet zijn. Jij pakt er een, Corné.
Het kabinet Wilders 1 moet de kettingzaag in onze bureaucratie zetten. Wat vind jij ervan?
Nou, ik wil eerst wel weten wat jij ervan vindt. Je had al een stukje geschreven over de kettingzaag, toch?
Ja, inderdaad. Nee, dat populisme en kettingzagen en dat soort zaken over het algemeen een redelijk drama zijn. Populisme is slecht
voor... Milei heet de man, de nieuwe president van Argentinië. Jij vond er wat van.
Ik vond het milijwekkend dat het land zo ten onder gaat aan populisme. Eerst aan de ene kant, daarna aan de andere kant. En met Wilders 1 gaan wij waarschijnlijk dezelfde kant op. En dat zie je nu al, plannen over de afschaffing van de ziektekosten, eigen risico.
Ja, ik wil niet rechts klinken, ik ben dat niet, maar ik vind alle politici populisten. Dus ik vind ook de linkse vermogensbelastingheffing met 5% van het vermogen inleveren, vind ik ook populisme. Is indruk maken op de kiezer en dat is ook niet zo gek, want je wilt gewoon stemmen hebben van... Dus ik vind dat populisme vind ik een wat moeilijke term. En ik vind het ook wel leuk dat er iemand is die probeert de overheid kleiner te maken. En dat is natuurlijk... extreem. Je hebt natuurlijk ook dat YouTube-filmpje gezien van die Milei, waarbij die al die ministeries van het bord aftrekt. Van allemaal ministeries die niet meer nodig zijn. Maar op zich iemand die onconventioneel probeert de overheid kleiner te maken, vind ik nou niet zo'n gek idee.
De vraag is alleen of Wilders dat wil. Volgens mij
ik had het over de Argentinië.
Ja, inderdaad. Maar ik denk dat Wilders de overheid juist groter wil maken.
Nou, deze is leuk voor jou. Als Corné van Zijl met vakantie gaat, laat hij zijn portefeuille het liefst beheren door Christine Lagarde, Laura van Geest of Elon Musk. 5 jaar, hè?
Alle drie niet.
Ja, maar het moet er eentje zijn. Je kunt het niet onbeheerd achterlaten.
Nou, Elon Musk die is een beetje gek aan het worden. Mevrouw Lagarde is alleen maar politiek bezig. Dan maar Laura van Geest.
Laura van Geest van de AVM?
Ja.
Oké. Ja, bij die toezichthouder mag je niet zoveel. Ik Elon Musk, ja. Want ik denk dat hij zoveel... Ja, de Duitsers noemen dat Ehrgeiz. Hij is zo trots dat hij het heel goed zal willen doen. Dus ik denk dat hij, ik denk dat hij zijn best gaat doen voor mijn portefeuille dan. Zullen we een groene nemen?
Ja, laten we ze groene.
Ja, neem jij zo'n groene.
Even kijken. De Chinese economie groeit harder dan de Europese en de Amerikaanse. En daarom moeten beleggers minimaal een kwart van hun portefeuille in China beleggen. Wat vind je daarvan?
Ja, jij?
Ik vind het geen goede beslissing, om de simpele reden dat economische...
Die cijfers werken niet, hè? Want je schuift niks naar voren.
Nee, oké, dat is een 1.
Een 1.
Om de simpele reden dat wat je nou in China heel duidelijk hebt gezien... A, het is een beleid wat niet goed is voor de bedrijven. B, wat we de afgelopen jaren hebben gezien is wel economische groei... maar de toegevoegde waarde ging vooral naar werknemers... niet naar de eigenaren van het bedrijf. En daardoor zie je dat de winstgevendheid van al die Chinese bedrijven... enorm onder druk heeft gestaan. En het is een economie die nu heel veel last gaat hebben... van de implosie van de onroerend goedmarkt. Huizen waren dus toch goed kwart, van de 16% van de economie. Ja. Dat gezegd hebben we, denk ik dat, dat de Chinese markt zo is afgekomen... dat je best wel in de komende maanden in emerging markets... en dus ook in China kan beleggen.
Ja, nou, het is ook een van mijn eigen teleurstellingen. Want ik dacht een aantal jaar geleden, ik denk 10 jaar geleden... denk ik, China groeit, internet groeit. Als je dan Chinese internetaandelen hebt... dan zit je precies in de sweet spot van alles wat groei heeft... En dan uiteindelijk als je de rendementen kijkt... dan zijn de waarderingen enorm omlaag gegaan... en die Chinese overheid heeft het bedrijf ontzettend moeilijk gemaakt. Dus je loopt allemaal risico's die je van tevoren niet ziet aankomen.
Het is net beleggen.
Nou, het is net beleggen. Maar ik begrijp dan wel weer dat Buffett zegt... don't bet against America... en dat hij toch het grootste deel van zijn geld in Amerika houdt. Goed, ik ga naar de volgende. Onze maatschappij gaat ten gronde aan te veel regelgeving en bureaucratie.
Alweer eentje over bureaucratie.
Doe eens een cijfertje naar voren. Een 7. Dus je bent
ja,
het hier
omdat,
best wel mee
nee,
eens.
Een bepaalde mate van bureaucratie is altijd nodig, denk ik. Om de simpele reden dat bureaucratie is ook dat je regels nodig hebt. Maar er zijn er gewoon simpelweg te veel. Okay. Het probleem is dat je denk ik heel weinig eraan kan doen in de praktijk. En jij hebt een 9. Dus
ja, je ziet toch wel dat het gewoon toeneemt. En dat er eigenlijk geen extra productie en dienstverlening... waar je echt iets aan hebt, uitkomt. Prozis of Exor?
Ik vind Exor wel een leuke portefeuille. Behalve het feit dat je natuurlijk... zoveel auto-exposure heb wat ik niet zou willen. En Stellantis is nou niet het beste autobedrijf. Dus dan kies ik uiteindelijk toch voor Prozis.
Oké, dat vind ik een bijzondere keuze. Ik vind Ferrari heel erg mooi. Dus,
ja, maar hoe groot is Ferrari in de totale portefeuille van
Exor? Een behoorlijk stuk. Ik denk wel een kwart of zo.
Ja, dat...
Ik ga dat straks nazoeken en dan en doe ik het goede percentage stoppen in de podcast. Jij bent aan de beurt.
De chipbedrijven in Nederland zijn geweldige bedrijven, maar de beurs, op de beurs zijn de aandelen te ver vooruitgelopen op de verwachte omzet en winstgroei.
Doe eens een cijfertje.
Een 6. Om een simpele reden. Ja, de winstgroei is echt extreem geweest. En wat ik had verwacht is dat er een cyclische downturn zou zijn voor met name de BC's en de ASMI's van deze wereld. En daar fietsen ze gewoon overheen en hou je de lange termijn winstgroei nog over. En jij?
Nou, ik denk dat ik een 7 scoor. Want ik vind wel dat het heel hard gaat. Ik vond Bezi op 20 keer de winst, vond ik prachtig. En dan op een gegeven moment is het 60 keer. Ja, dat is misschien wel lage winst, maar het geeft ook wel hoogtevrees. Ja. De volgende stelling. De schuldenproblematiek in Italië gaat leiden tot ruzie in de EU en ontwrichting van de euro.
Een 9.
Een 9? Wow, daar moeten we bang voor zijn.
Nou, het is niet
alle aandelen voor het weekend nog verkopen... omdat we de schuldenproblematiek, schuldenruzie krijgen? Of is dat op iets langere termijn?
Het is vooral de langere termijn. En het is niet alleen Italië. De stijging van de schuld in Frankrijk is sterker... dan de stijging van de schuld in Italië. Maar allebei is de stijging van de schuld in percentage van de economie. En allebei gaat het een groot probleem worden.
En wanneer krijgen we die ruzie dan?
Ja, dat is altijd de vraag. Het is een politiek spel. De keer dat wij besluiten aan de noordkant van Europa... dat we zeggen, ja, sorry, maar we stoppen er eventjes mee. We hebben natuurlijk met dat European Recovery Fund... al een paar 100 miljard overgemaakt. Lijkt mij wel even dat die rekening hoog genoeg is opgelopen.
Oké, deze hebben we al gehad.
Maar wat vind jij ervan?
Ik vind het... Het is een beetje als je naar het water kijkt. Als er iets onder de oppervlakte gebeurt, maar je het aan de oppervlakte niet ziet. En ik vind het wel griezelig, ja. Ik denk dat het op lange termijn kan je dit gewoon niet volhouden. Maar aan de andere kant, de EU bestaat 30 jaar. En toen we begonnen met de euro hadden we dit ook al. We hebben het gewoon niet opgelost in de tussentijd. Maar ik vind het wel zeker zorgwekkend, ja.
Iedere dag kom je een stukje dichter bij die crisis.
Ja. Had je liever een euro gehad, een noordelijke euro?
Ja, ik heb destijds het Zurich Non-Euro fonds opgericht... Dat was qua rendement een enorm succes. Qua commercieel succes was het compleet afwezig. Ja, ik zag het nooit zo zitten om die landen bij elkaar te brengen. Maar het is er en nu zou je ermee moeten dealen. En als je ermee wilt dealen, als het nu uit elkaar gaat, wordt het een ramp. Dus ja, heel, heel simpel. Zet harde lijnen neer.
Oké. Nou, dat is een mooi bruggetje. Sigrid Kaag is een uitstekend minister van Financiën. Of ik, Corné van Zijl, zou een veel betere minister van Financiën zijn.
Ik, Corné van Zijl, zou een veel betere minister van Financiën zijn. Omdat het, zij is de eerste en de enige minister van Financiën die van Nederland komt. Die echt meegegaan is met de zuidelijke kant. En dat vind ik echt niet goed wat ze daar hebben gedaan. Zelfs Wopke Hoekstra, die toch uiteindelijk ook is meegedraaid met alle Italiaanse eisen, was nog beter. Maar goed, ik denk niet dat ik zo'n goede minister van Financiën zou zijn.
Maar gewoon al een stuk beter.
Dan. Inderdaad.
Nou, ik zou
jij een goede minister van Financiën zijn?
Dat weet ik niet. Als je ouder wordt, word je wel wat milder en gebalanceerder. 20 jaar geleden in ieder geval niet. Nou, ik ontwijk hem lekker, hè? Lijkt me veel werk en ik denk dat je veel over je heen krijgt.
Ik denk, het is veel voor weinig. Heel hard werken, heel veel shit over je heen inderdaad en een heel laag salaris.
Ja. Ik heb wel ideeën over hoe het beter zou kunnen, maar ik vind dat politici veel van hun leven en privéleven opgeven voor de publieke zaak. Dus dat vind ik wel te prijzen. Maar ik vind niet dat we altijd goed gekozen hebben. Nou ja, de maatregelen voor duurzaamheid zijn zinvol, kostbaar en gaan de rendementen op aandelen drukken.
Dat vind ik wel. Ja, het is kostbaar. En ja, het levert niet direct wat op. Dus moet je zorgen dat je zo snel mogelijk inzet op die dingen die ook wel wat opleveren en die je kan exporteren.
Ja, ik heb er nog twee over. Het gaat op zich best goed. Heineken of AB InBev?
Ik heb altijd een voorliefde voor Heineken gehad, maar ik heb ze helaas niet gekocht. Dus ik kan ze ook nooit meer kopen. Maar ik heb altijd een voorliefde voor Heineken, maar ik heb niet naar de onderlinge verhoudingen gekeken. AB InBev heeft natuurlijk nu wel een enorme klappen gehad in Amerika. En ik denk niet dat ze daarvan hersteld zijn. Dan zou ik eens even dieper moeten induiken.
Ja, en wat meer merken. Ik heb voorkeur voor Heineken omdat het één sterk merk is. En AB InBev heeft er meerdere.
Zo. Ja, oké. Okay.
En AB InBev heeft veel meer schuld. Maar goed, als de rente omlaag gaat, is dat minder een probleem. Hall of Berkshire Hathaway.
Ja, dat is simpel. Dat is Hal natuurlijk. A, omdat ze onze bovenburen zijn bij Cardano. Ze zitten dus in een prachtig pand.
Je wil geen ruzie tijdens de lunch?
Ook niet. En ik heb de aandelen privé. Omdat ik het gewoon leuk vind dat ze en in kassenbouwers zitten. Ik kom uit het Westland, dus dat is leuk. Ze zitten in het Financieel Dagblad en in BNR. Nou, dat is ook leuk, want daar doe ik ook heel veel voor. En ik denk dat ze een hele goede portefeuille hebben. En ze staan flink onder de intrinsieke waarde. Dus ik heb daar heb ik ook flink wat aandelen van bijgekocht. Nee, goed, die gaan er ook niet meer uit.
Goed, dat was de reclame voor Hal. Misschien nog een klein beetje IEX-reclame. Er staan prachtige analyses van het IEX-team op de website van Premium. Een artikel van Martin Krum over Ebusco. Een artikel van Ivo Breukink over Amazon Q. En een prachtige analyse van Peter Schutte over Unibail Rotterdamco. Die is enorm gestegen door de lage rente. En dan gaan we nu, Corné, naar het laatste stukje. De glazen bol. Je hebt ook een glazen bol. Je vraagt altijd aan anderen wat ze ervan vinden. En ik dacht, ik vraag aan Corné, waar staat de AEX eind 2024?
Ja, ik denk niet zoveel hoger dan waar die eind 2023 sluit. Ik denk dat we echt al heel veel hebben gehad. Veel meer dan we ooit hadden op mogen hopen.
Nou, doe een getal.
Nou ja, als het niet zoveel hoger is, iets boven de 800.
Oké, iets boven de 800. 800 en?
1.
801. Nou, dan ga ik aanpassen nu. Kijk, normaal gesproken, ik denk altijd op korte termijn weet je het niet. Dus normaal gesproken zijn het stijgingen van 5-8%. En ik denk dat dan de AEX een gewoon jaar krijgt. En dan kom ik op 831.11. En ik weet dat je flessen witte wijn verwet. Dus misschien moeten we even kijken wat we met die voorspellingen doen. Dow Jones boven de 40.000? Of blijft het ook? Hebben we het ook daar gehad?
Nee, dat staat heel zo goed als... Ja,
37. Daar moet nog wel bij.
De value binnen de Dow Jones aandelen is zoveel beter dan als je het vergelijkt met de S&P 500. De S&P 500 is echt heel duur. Maar ruim 19 keer de verwachte winst. Terwijl die winstverwachting ook al heel erg hoog is. Dus daar maak ik me echt wel zorgen over. En dat is ook gelijk de reden waarom ik wat somber ben over de AEX. Omdat ik denk dat de S&P 500 vooral onder druk komt te staan. Ik denk dat de Dow Jones daar wat minder last van zal hebben.
Oké. Goed. Wil je nog iets zeggen over de Nasdaq volgend jaar? Nee. Beter Nasdaq dan de Dow of niet?
Nou ja, als je Zeg maar, de S&P zit een beetje tussen de Nasdaq en de Dow in. Dus wat dat betreft zou de Nasdaq het slechter moeten doen dan de S&P.
Heb
en
ik
de
ook
S&P slechter dan de Dow Jones.
Ja, maar ik denk dat er altijd wel een paar procentjes bij komt. Omdat dat, er zitten wel bedrijven in die substantieel groeien. Maar ik denk dat we daar het, de grootste stijging gehad hebben. Dat was 2023, niet 2024. Ik vraag ook nog de 10-jaarsrente aan het eind volgend jaar van in Nederland.
2%.
2%. Dus we hebben
dus
nog een
heel
klein,
klein beetje te gaan en that's it.
Ja,
de Duitse staatsobligatie zit nu zo rond de 2%. Dat is dus echt zo hard gegaan. Op zich, de Duitse financiële situatie is prima. Maar nog, als, zoals eerder gezegd, het gaat vooral om de economische ontwikkelingen. Ik denk wel dat er wat meer potentie in de Europese economie zit. Ik denk dat we daar wel de bodem zo'n beetje bereikt hebben. Maar dat zullen we zien. Maar dat betekent dus wel dat er niet veel vraag naar geld is. Dus dat die rente ook niet zo hard hoeft te stijgen.
Ja, nou, ik ben het een beetje met je eens. Ik heb hem een beetje contrair op 2,5% gezet. Omdat ik die rente al extreem laag vind. Ik kom dus allemaal beleggers tegen die net beleggen. En die zeggen, ja, de rente is wel enorm hard gestegen. En ik heb 12,75% meegemaakt. Jij hebt ook 12,75% meegemaakt. Dus dat waren andere tijden. Ik vind 2,5% nog steeds een hele mooie rente. En ik denk dat we het feestje wel gehad hebben. Nou, enorm bedankt, Corné, dat je het was. Ik vond het ontzettend leuk. De tijd is voorbij gevlogen.
Het was mij ook een groot plezier om hier te zijn.
Nou, zeker. Dat gaan we vaker doen. Slimme en geïnformeerde beleggers behalen een beter rendement. Dus word allemaal abonnee van IEX. Tot slot, volg ons op Instagram en X. En ik wens u allen veel succes op de beurs. Dank u wel.